Spreken podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Kova Vorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij podcast De Spreker. Mijn naam is Ko van Gossel en vandaag hebben wij op de bank een hele speciale spreker. Michael Kortekaas. Michael, hartstikke welkom al.
Ja, dankjewel. En gelijk wat een eer met heel speciaal. Dat,
Je moet die microfoon even wat dichter bij je mond houden. Anders hoor je niet.
Dat valt volgens mij allemaal wel mee, maar je moest ik spreek
rennen.
Wel veel.
Ja, en je moest rennen en vliegen, of niet?
Ja, ik moest even rennen en vliegen inderdaad. Ja. Ik zat vast op de A9.
Ja. Nou, je bent er hartstikke mooi. Ja. Hey, ik leef in een grot, dus Michael Kortekaas, volgens mij ben jij een bekende Nederlander, of niet?
Nou, dat valt denk ik wel mee, maar ik heb wel wat landelijke bekendheid, daar doe je op. Ja. Ik heb wat landelijke bekendheid door het programma Hunted gekregen, dat klopt. Hè? Daar,
Jij was een hunter?
Ja, klopt. Ja.
Want ik heb wel even wat snel gekeken natuurlijk. Ja. Hey, jij bent, dat vind ik voornamelijk interessant vandaag natuurlijk, je bent de spreker, je gaat het land in, ook voor onze mooie club.
Zeker.
Ik ben even benieuwd hoe je daarbij komt. Hm. Ik had even gekeken, even wat gegoogeld en ik zag allemaal, nou goed, je bent dus een sportjongen. Ik zag CIO's voorbij komen, sportacademie. Ja. Wat is het verschil daartussen eigenlijk? Dat weet ik helemaal niet.
Ja, nou, goede vraag. Kijk, dan start je eigenlijk bij het begin van mijn carrière. En misschien ook wel, is dat gelijk een antwoord op de vraag van waarom ben ik nu spreker of hoe is dat gekomen?
Ja.
Ik ben inderdaad een sport iemand van huis uit. Vanaf mijn vierde zit ik op atletiek en ik wist eigenlijk in het voortgezet onderwijs al, ik ga naar het CIO's toe. En het CIO's is een mbo-opleiding en dat is eigenlijk van oudsher traditioneel opleiding tot bijvoorbeeld oefenmeester, hè, dus in voetbal.
Ja, okay.
Of tot hockeycoach. Nee, dat is dus het verschil, want daar zit hij dus. Want je hebt dus CIO's, dat is een mbo-opleiding en je hebt sportacademie. En dat is een hbo-opleiding. En daar word je traditioneel opgeleid tot docent lichamelijke opvoeding.
Oké.
En eigenlijk heel logisch het verschil is. Ik heb zelf een achtergrond. Ik heb een LTS gedaan, hè, een achtergrond. Ik was nog wel een beetje druk vroeger. Dus toen zeiden ze, nou ga jij maar wat met je handen doen. En daar heb ik dus als eerste vanuit een LTS kan je dan doorstromen naar een mbo-opleiding.
Ja, ja.
En mensen die vaker een HAVO al als achtergrond hebben, die stromen al wat eerder door naar een sportacademie. Ja, dat is eigenlijk een beetje de lijn.
Ja.
En, maar ik wist dus op het voortgezet onderwijs, wist ik al, ja, ik wil wat met sport gaan doen. En toen ben ik ook naar het CIO's toegegaan. En ik had me toen de tijd had ik me al verlegd naar vechtsport toe. Hè. Dat was mijn sport geworden. En
wat voor vechtsport?
Ik heb judo, jiu-jitsu, kickboksen, boksen. Ik heb veel vechtsporten.
Ik zal voorzichtig zijn vandaag. Ja,
dat hoeft niet. En daar komt ook gelijk de opmaat naar mijn defensiecarrière naartoe. Want ik werd eigenlijk, ik had op CIO's keuzevakken als fitness, als lopen conditietraining. Nou, judo dan, allemaal dat soort dingen. Dus ik werd eigenlijk ook klaargestoomd. Dat was mijn idee om naar de sportschool toe te gaan, om daar te gaan werken.
Ja.
Alleen aan het einde van het CIO's kwam er iemand op de locatie bij ons. En dat was iemand van de Marjugé. En die was aan het recruteren. Die was mensen aan het recruteren van CIO's en sportacademie, die veel ervaring met vechtsport hadden. En ook wilden werken voor de Marjugé, om daar de geweldsspiraal, de geweldsbegeleiding eigenlijk te gaan opbouwen. Het is nu heel normaal dat politiemensen leren hoe ze een stoot moeten maken en moeten boeien. Maar in mijn tijd, toen dat in 1996 begon te lopen, was dat helemaal nog niet. En dat werd daar toen opgebouwd. Dat heet, als luisteraars daar wel affiniteit met politie hebben, hebben ze daar vast van gehoord. Dat noemen ze tegenwoordig allemaal IBT en OBT. IBT staat voor integrale beroepsvaardigheden training. Dus eigenlijk de trainingen die docenten binnen de politie geven aan politiemensen op vuurwapenonderwijs. Op aanhouding en zelfverdediging.
Ja.
Nou, dat is mijn werk geweest voor 12,5 jaar.
Ja.
In die tussentijd heb ik sportacademie gedaan. Die kans kreeg ik toen bij Defensie. En nu dan is eigenlijk, dan beantwoord ik gelijk je andere vraag ook nog. Waarom dan spreker? Daar ben ik zelf dan wel een beetje trots op. Wij kennen die wereld allebei goed. Maar ik heb nooit gekozen om spreker te worden. Ik doe dit al 30 jaar.
Ja.
Ik ben eigenlijk op een hele natuurlijke manier, ben ik vanuit les en leiding geven, vanuit in begin instructie binnen politie en defensie, en ben ik gewoon een vak ingerold waar het voor mij normaal is om trainingen te geven, om mensen te helpen.
Ja.
En nu kom je dan terug eigenlijk ook wel op het stukje Hunted. Dat heeft er zeker daarin geholpen, die landelijke bekendheid. In 2010 werd er een groot programma ontwikkeld binnen de nationale politie. Dat heette Mentale Kracht. En ik werd daar op een gegeven moment ook voor gevraagd om die trainingen te gaan geven. Samen met een kernteam. En op dat moment dat ik die training ging geven, was ik ondernemer geworden. Dus ik had al afscheid genomen van de politieacademie. Daar heb ik als laatste gewerkt.
Ja.
En was ik training aan het geven in het land. En ik werd eigenlijk steeds vaker gevraagd van, hey, wat grappig. Wat geef je? Want toen was mentale kracht nog onbekend. Daar komen we zo meteen nog wel even op. Ja. Maar het stond in de kinderschoenen.
Ja. Wat bedoel je daar precies mee, met mentale kracht? Ja, het lijkt een hele... Het is een heel breed begrip.
Ja, het is een heel breed begrip. Nou ja, kijk, je zou kunnen zeggen mentale kracht of mentale aspecten of mentale vaardigheden.
Ja.
Kijk, als je naar de kern gaat kijken, is waar mentale kracht nu vandaan komt, is uit die traditionele sport- en prestatiepsychologie.
Nou ja,
daar heeft het een achtergrond.
Ik vraag dit, omdat, want ik weet wel wat mentale kracht is, maar ik vind het juist een beetje vreemd dat iemand met zo'n fysiek verhaal wat jij hebt...
Ja.
Dat je op wat mentale kracht is toch meer iets psychisch dan fysieks? Of is dat een rare conclusie voor mij?
Nou, kijk, je kunt het natuurlijk uit elkaar trekken, maar uiteindelijk is het natuurlijk allemaal met elkaar verbonden.
Oké.
En kijk, nou eigenlijk nog een keer terug weer naar mijn, van hoe kom ik tot spreker? Voor mij is het heel normaal dat ik ook over mentale kracht praat. Ik ben altijd heel duidelijk. Ik ben geen psycholoog of ik ben geen wetenschapper of geen neuroloog of zo.
Ja.
Maar ik ben al 30 jaar bezig met het trainen van mensen. In het begin heel erg op fysiek niveau. Maar dat is natuurlijk ook mentaal. Want als jij mensen traint, bijvoorbeeld ik kom uit de vechtsport vandaan.
Ja.
En ik begeleid nu de wedstrijdgroep judo bij ons uit het dorp vandaan.
Ja.
En afgelopen zondag hebben de meisjes en de jongens zijn aan het wedstrijdjudo geweest. Nou, geloof me, dat is natuurlijk fysiek, maar het is nog veel meer mentaal.
Ja?
Want ga jij maar eens judoën, en zeker al deze kinderen zaten in de min 15. Dus de min 15 leeftijdscategorie. Ja, dat gaat er flink aan toe, kan ik je vertellen.
Ja.
En dat is op fysiek niveau, maar ze moeten daar ook in hun hoofd klaar voor zijn. Want ze worden geworpen. He, dat doet pijn.
Ja.
Ze winnen. He, dat is natuurlijk lekker.
Ja.
Maar de volgende partij worden ze in een houtgreep gepakt. Of kunnen ze zelf wel een verwurging tegenkrijgen.
Ja.
Ja. Ja, dat doet allemaal wat met je. En dan moet je de volgende partij maar weer klaarstaan.
Ja. Maar leer jij dat dan ook op dat CEO's en die sportacademie? Dat soort dingen?
Nee, dat is dus iets wat ik later in mijn carrière veel meer geleerd heb.
En hoe?
Nou ja, eigenlijk ook heel erg on the job. Want kijk, in die hele... Die eerste periode waar we het over hadden van mijn defensietijd. Dus dat was voor de Koninklijke Marechaussee. Dus dat was voor de militaire politie, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja.
En daar stond het heel erg centraal dat wij bezig waren. Toch wel op fysiek niveau. Hè? Dus je met stoten leren en met hoe gebruik je dan je pepperspray. En eigenlijk allemaal heel fysieke dingen die ze moesten doen.
Ja.
Maar we kwamen er al heel snel achter. Ja, maar wacht even. Er is ook meer nodig. Want je kunt iemand wel een stoot aanleren in een dojo of in een gymzaal.
Ja.
Maar hoe gaat zo iemand dat nou doen in de praktijk? Er gebeurt zoveel in het hoofd en er gaat zoveel mee om.
Ja.
En toen zijn we er steeds meer ook achtergekomen van... wij hebben ook wat meer nodig op die mentale kant. En daar is eigenlijk wel een lange periode overheen gegaan. Wij waren toen ook al echt wel bezig met bijvoorbeeld ademhalingstechnieken.
Ja.
Dat kwam al heel snel bij specialisten ook naar voren.
Ja.
En dat we zagen met vuurwapens. Van hé, wacht eens eventjes. We hebben hier toch ook nog wat meer nodig als er zoveel spanning en stress bij komt te kijken. Wat is het alleen maar het schieten? Dat is niet voldoende. Wij hebben ook ademhalingstechnieken nodig. Wij lieten mensen nadenken. Bijvoorbeeld als er een heftige situatie komt, dan is de valkuil. Ik heb gisteren nog een lezing voor bijvoorbeeld de brandweer gegeven. Mm-hmm. Dan is de valkuil toch van politiemensen, brandweermensen, dat ze heel snel in actie gaan voordat ze nadenken. Sorry, dat ze in actie gaan, maar niet nadenken.
Ja, ja. Ja, ja.
Dus wij leren ze eigenlijk nadenken voordat ze in actie gaan.
Ja.
Maar dat is, als je in die situatie zit... Nou
ja, als er een hoop adrenaline bij komt,
is dat heel ingewikkeld.
Is dat lastig. Ja.
En bij de politie noemden we dat bijvoorbeeld een risicoanalyse. Dus we leerden mensen een risicoanalyse maken. bij de brandweer, die hebben daar heel mooi op voortgeborduurd. Want dat is 10, 15 jaar later kwam dat bij hun een beetje doorheen rollen. Is dat stop en denk na principe geworden. Dat is eigenlijk een vereenvoudiging van die risicoanalyse. Ja. Maar het zijn allebei mentale tools of mentale aspecten die je de veiligheidsmensen leert om eerst eens even na te denken voordat je wat gaat doen.
Ja, nou klinkt dat makkelijker dan dat het is, denk ik.
Nou, en dat is ook zo.
Ja.
Want met die uitrol bijvoorbeeld van de mentale kracht binnen de nationale politie, dus in 2010...
Ja.
He, dus ik doe het nu over mijn eigen scope en mijn eigen visie heen. Natuurlijk zijn er ook allerlei dingen waar mensen in de tussentijd op bezig zijn geweest. Maar ik heb toch wel, durf ik te zeggen, dat traject aardig van binnen en van buiten kan ik dat bekijken. Want ik heb er middenin gezeten en ik heb het ook van de buitenkant afgezien als ondernemer. Maar toen dus in 2010 het programma Mentale Kracht binnen de politie ging draaien, hadden we nog veel meer antwoorden op wat jij nu zegt. En voor mij ook, hè. Dat ik dacht, hè, want wij het programma, bekende namen van binnen de politie of de politieacademie zijn Ruud van der Veerdonk. Mm. Maar ook, hè, die is geholpen door Rico Schuijers. Dat is een van de bekendste sportpsychologen nog steeds van Nederland.
Ja.
Die hebben dat programma in elkaar gesleuteld.
Ja.
En die hebben allerlei trainers opgeleid, waaronder ik dus.
Ja.
En daar werd ineens wel heel veel duidelijk van, oh wacht eens eventjes. Ik ben nu al zo vaak aan het roepen als docent, of ik heb docenten opgeleid die ook weer de politiemensen moeten helpen. Van jongens, als er een stressvolle situatie is, stop en denk na bijvoorbeeld. Hè? Even in het kort. Ja, hè? Ja, of doe je risicoanalyse.
Ja.
Maar vanuit die sport- en prestatiepsychologie, toen die mentale toolbox compleet werd, hadden wij inzicht van, nu weten we echt waardoor het komt. Toen konden we het nog veel beter labelen. Want wij waren eigenlijk nog veel te klein aan het kijken van waar het vandaan komt. En daar moet ik echt zeggen dat de politie kan soms nog wel eens achterlopen als organisatie. Ja. Dus dat is gewoon, hè, als je kijkt naar computersystemen en dat soort dingen.
Ja.
Maar met het programma Mentale Kracht waren ze hun tijd ver vooruit.
Oké.
En waarom? Hey,
maar dat is, ik snap dan ook gewoon, en jouw geschiedenis en nou, je carrière bij Defensie en zo. Mm. Dan denk ik, oké, als je dan spreker door het land gaat, dan lijkt me dat de aangewezen clubs. Je hebt het over de brandweer of meer van dat soort beroepen. Maar
ambulance bijvoorbeeld.
Ik zie dat jij, je staat ook voor weet ik veel, de ABN AMRO. Wat is dat daar de link?
Nou ja, de link is...
Want wat vertel je hen dan? Wat heb je te bieden?
Nou kijk, die mentale tools, die zijn universeel. Dus dat hoor je eigenlijk een beetje al aan de geschiedenis. Toen ik zei van, die Ruud van der Veerdonk van de politieacademie, die was daar zelf al heel veel mee aan het experimenteren. En heel veel andere mensen ook, maar hij is echt een pionier geweest.
Ja.
Maar die heeft Rico, de sportpsycholoog, erbij getrokken.
Ja.
Maar je moet voorstellen, dat is al een hele interessante combinatie. Want dat is dus politie en de sport- en prestatiepsychologie.
Ja.
Nou, daar is een programma uitgekomen. Dat is gemaakt voor de nationale politie. Maar dat past net zo goed op Defensie.
Ja,
maar dat past ook net zo goed op
Albert Heijn.
De Albert Heijn. En dat zijn clubs waar ik ook voor sta. En er komt natuurlijk ook nog wel een andere competentie bij kijken. Kijk, dat maakt ook soms wel eens een beetje verschil, denk ik, van mij als spreker ten opzichte van best wel veel anderen. Ik heb hier nooit voor gekozen om dit te worden.
Ja.
Want wat ik net al zei, toen ik ging ondernemen en betrokken werd bij dat programma Mentale Kracht, startte ook dat Hunted. En was ik al bezig, hè, omdat ik ook door de ING werd gevraagd bijvoorbeeld. Of door de advocaten. Om eens wat. En met die landelijke bekendheid werd ik eigenlijk steeds vaker op een podium gevraagd van, hey, die gast die kan hartstikke leuk vertellen over mentale training. Of over mentale kracht, of hoe je het ook wil noemen.
Ja.
Dit hebben wij ook nodig voor onze afdeling.
Ja.
En zo is het eigenlijk op een hele natuurlijke manier. Sorry?
Waarom denken ze dat?
Nou ja. Nee,
want ik ga je even leiden met wat ik wil weten. Want ik zat natuurlijk even wat te zoeken van je op Google en zo. En ik zag zo'n filmpje. En ik zag ook, ik was verbaasd dat je eigenlijk best breed bent in je producten. Want je hebt het inderdaad ook niet alleen over vitaliteit en mentale kracht, maar ook al inderdaad over leiderschap. En dat heeft natuurlijk waarschijnlijk ook alweer allemaal met elkaar te maken. Mm-hmm. Maar je had ook op een gegeven moment een opmerking in zo'n filmpje. Dat je iets had van, als het om maatschappelijke problemen gaat, bijvoorbeeld nou, racisme of zo, of, of ja, homofobe figuren in deze samenleving, dan maakte jij ook een link. Kun je dat nog herinneren? Misschien is het wel een heel oud filmpje. En dat leek er een beetje bij mij op. Ik ben een oude, oude meneer natuurlijk. Van ik ben oké, jij bent oké. Als je zelf goed in je vel zit, dan ben je, heb je ook meer ruimte om misschien een ander te accepteren. Heb ik dat dan goed geïnterpreteerd?
Ja, dat zeker. Dat zijn onwijze linken. Want kijk, dit was een filmpje. Dit heb je gezien. Ik moest zelf ook even nadenken. Want ik schiet zo van dat soort filmpjes.
Ja, ja, ja.
Dus ik
moest
zelf ook even naar binnen, zoals we dat noemen.
Ja.
Maar dit was voor de World Police and Fire Games.
Ja,
was dit een filmpje? Ja, in Rotterdam. Ja, daar heb ik toen een introductie gedaan.
Ja,
ja, kijk, zeker weten. Want waar het over gaat is, ik zet mensen vaak heel erg aan op role modeling. En waar dit over gaat is, als je naar mentale kracht kijkt. Hè, we hebben een aantal verschillende aanvliegroutes. Maar een van de aanvliegroutes is al wel dat we eens zorgen dat je brein fit is. Begin daar eens mee. Dat heeft heel veel raakvlakken ook met mijn hele achtergrond. En wat bedoelen we daar nou mee?
Ja.
Kijk, in mijn bescheiden mening zitten we ook nog wel eens een beetje te eng te kijken nu op mentale kracht. Want dat is een hele grote term al. En dan gaan we vaak kijken naar één kleine sleutel van hoe kun je dan mentale aspecten beïnvloeden. Hè, tegenwoordig komt er bijvoorbeeld, hè, dan moet je een hele ingewikkelde vorm van meditatie gaan doen.
Ja.
Hè, dat soort dingen.
Ja.
Of je moet in een ijsbad gaan zitten. Hè. Dat is dan, en dat zijn allemaal componenten van mentale kracht.
Ja.
Maar als je nou nog eens helemaal terug naar de basis gaat, dan is het belangrijk dat wij goed slapen. Dat is een hartstikke simpel ding. Dat weet eigenlijk iedereen. Hè?
Ja.
Ik noem dat ook wel de boring basics.
Ja.
Dat we in beweging zijn.
Ja.
Hè, want zitten is het nieuwe roken. Daar kan Scherren natuurlijk enorm over vertellen.
Ja.
Dit is wat ik dus al vanaf mijn 16e doe, hè, met mensen.
Ja.
Dat je genoeg ontspanning neemt.
Ja.
Dat je aan je voeding, hè, dat je, als jij een high performer wil zijn,
Hè,
dat je je voeding een beetje in de gaten houdt.
Ja.
Dat je in een verrijkte omgeving bent. Nou, waar kom ik nu dan uit? Is als jij die kerndingen in goed doet.
Ja.
Ik noem dat ook wel de Big Five op energiemanagement. Dan verzorg je lijf en je brein goed. En nu komt die, waar ligt dan die verbinding?
Ja.
Dat was dus voor die World Police and Fire Games. Dat is dus mensen die dit vaker doen, dat zit natuurlijk ook in die sport dus ook. Die kunnen ook veel makkelijker verbinden met elkaar. Want op het moment dat jouw frontaal cortex fitter is, dan kun je ook veel beter je perspectief verleggen, bijvoorbeeld.
Okay.
Je gaat veel minder oordelen. Veel minder. Je kunt je aannames beter checken.
Ja.
Je wordt eigenlijk veel verrijkter in je omgeving, wat je met je brein kan. En daar horen dit soort concepten, wat jij erbij hoort, hoort daar natuurlijk ook bij.
Ja, ja, ik vond dat wel een boeiende. Want ik dacht, ik ben een kind vanuit de jaren 60 en dan had je uit zo'n boekje van ik ben oké, jij bent oké. En daar leek het ook een beetje op. Dat, zo van als je zelf in balans bent en daarmee de rust vindt, dat je ook wat opener kan staan naar je medemens of zo. Dat,
zeker weten. Kijk, en als je dan nu bijvoorbeeld de meest recente onderzoeken erbij neemt, en dan kom ik eigenlijk terug op dat role modeling nog een keer.
Ja.
Nou ja, de laatste cijfers komen uit. Bijvoorbeeld ouderdomssuiker.
Ja.
Nou, dat woord was al lang achterhaald. Want ouderdomssuiker was van 30, 40, 50 jaar geleden. Was hem, mensen van 60, 70, echt op leeftijd. Ouderdom, dus. Diabetes type 2. Nou, 20, 25 jaar geleden was dat al, dat het vanaf 40, 50 jaar bestond. En Coat komt nu uit dat wij kinderen van 5 jaar met diabetes type 2 ouderdomssuiker zien.
Ja.
En wat bedoel ik nu hier weer mee?
Ja.
De role modeling is, die kinderen kunnen daar niks aan doen, hoor, kan ik je vertellen. Dat probleem ligt bij ons. Dat ligt bij de ouders.
We moeten die kinderen naar buiten schoppen? Of,
ja, en natuurlijk ook, ik noem maar andere dingen op, als, nou, laten we die Big Five nog eens aflopen.
Uh-huh.
Hoe doe jij het zelf op slaap? Hoe coach jij je kinderen op slaap?
Ja, ja.
En wij hebben zelf 2 kinderen. Eentje is 18 en eentje is 13. Nou, die van 18 is natuurlijk al nog vrijer. Maar ik durf wel te zeggen, wij hebben wel voor elkaar, met elkaar,
ja,
dat zij die telefoon... Zij zit natuurlijk ook veel op de telefoon.
Ja.
Maar dat zij die telefoon niet mee naar boven neemt.
Ja.
En zij studeert aan de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
En wij hebben ook gezegd, Tess, dit is, je doet het hartstikke goed.
Ja.
Maar doe jezelf nou één plezier.
Ja.
Ga nou voor zorgen als jij naar de school moet, dat je in ieder geval fit die dag begint.
Ja.
He, ze hockeyt ook lekker.
Ja.
Maar zorg nou dat je die slaap pakt. Je leert veel. Laat die telefoon alsjeblieft beneden. Dat gesprek hebben we wel 1000 keer gehad. En dat doet ze gelukkig.
Ja.
Maar je wil niet weten, als ik bijvoorbeeld onze zoon pak van 13, die legt zijn telefoon ook beneden neer, hoeveel appjes ik krijg of ik voorbij zie komen van klasgenoten die om 11 uur, 12 uur, soms als we in de ochtend kijken, die om 1 uur, 2 uur nog op dat ding zitten.
Ja.
Maar dan moet jij eens bedenken dat hij de volgende dag in de schoolbank moet zitten.
Ja, dat is een drama natuurlijk.
Nou, dat is dus, daar gaan we de fout ook in.
Ja. Ja.
En dat is een belangrijk onderdeel. Daar kan je alle mentale tools op loslaten.
Ja.
Hoe ga jij nu als mens of als ouder dat veranderen?
Ja. Hey, en dat is dus eigenlijk in feite wat jij als spreker dan aan missie hebt. Van de samenleving nog bewuster te laten zijn. Of bedrijven, of weet ik waar je allemaal komt. Van vitaliteit in de meest brede zin van het woord.
Ja, dat, nou ja, kijk, vitaliteit is een begin. Ja. Dat is heel erg aan mij gelinkt ook door mijn achtergrond.
Ja.
Vanuit CEO Sport Academy.
Ja.
Maar kijk, je kunt natuurlijk heel veel linken eronder maken. Want ik word ook veel ingevlogen voor bijvoorbeeld leiderschap.
Ja, precies. Ja.
En daar zit dit natuurlijk ook in. Want,
ja. Wat is dan je aanvliegroute?
Nou, eigenlijk dan pak ik er vaak eentje verder. En dan zeg ik bijvoorbeeld van, kijk, voor mij, dat zal je nu niet verbazen, is het fundament van mentale kracht of mentale veerkracht, maar net hoe je het noemt. Misschien is dat leuk om zo meteen nog even het over te hebben van wat zijn dan eventueel verschillen. Maar laten we dat nu even onder één noemer houden. Het fundament voor mij is energiemanagement. Want als jij lekker in je energie zit, dan is je veerkracht groter.
Ja.
En als die energie afneemt, of je hebt echt veel energy drains in je leven, dan is het heel logisch dat je veerkracht onderuit gaat.
Ja.
Dus we hebben eerst eens te kijken naar wat voor energieën heb je nu. Hè? Hoe manage jij je energie?
Maar dat kun je dan als je met een team bezig bent, of je hebt het over teambuilding of over leiderschap, kun je dat dan zo snel analyseren? Of is 100%. Het iets wat je dan...
Okay. Ja, okay. Heel snel. En dat is een van de dingen waar... of ik inderdaad voor vitaliteit of leiderschap of werkgeluk. Hey, hoe kom je van werkdruk naar werkgeluk?
Ja.
Ik kan nog meer onderwerpen noemen, maar dan start ik eigenlijk met energiemanagement. En dan maak ik eerst een verschil in performance en survival energie. Dat zijn allebei energieën waarbij je wat harder gaat in je leven. Maar het grote verschil is, performance energie, dan ben je positief geladen als mens. Je bent dan enthousiast, alert, je voelt jezelf verzekerd. Je bent proactief, je hebt controle over je dag. En bij survival ga je nog steeds wel wat harder. Je kan zelfs ook voluit gaan op een dag. Maar zijn mensen vaker prikkelbaar, gefrustreerd. Er is wantrouwen, achterdocht. Je bent reactief, dus dat is het tegenovergestelde van proactief.
Ja.
En die twee verschillen, Co, om die alles met mensen te bespreken, is voor mensen al een eye-opener.
Okay.
Want waarom, als ik ze even zo zet, hè, performance energie, survival energie.
Ja.
Als je het dan bijvoorbeeld over leiderschap hebt, maar eigenlijk, je kunt ook gewoon zeggen als onderdeel van je team, en of jij nou op operationeel, tactisch of strategisch niveau zit, dan zeg ik dit. Te veel mensen, teams en organisaties denken dat ze aan het performen zijn, maar ze zijn eigenlijk aan het survivalen in hun leven.
Ja, en is dat in feite een defensieve strategie versus een constructieve? Of kan ik. Is dat een.
Even kijken, nou, defensief. Nou, het heeft meer te maken met. Ik zal hem koppelen aan een hele simpele uitspraak.
Ja.
Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Druk, joh. Wacht ervoor. Dus druk betekent dat het goed met je gaat. Daar liggen mensen vaak in een deuk.
Ja.
Want wat mensen gaan herkennen als ik dat performance en survival uitleg, dan zeg ik dus, hè, te veel mensen denken dat ze aan het performen zijn, maar ze zijn eigenlijk aan het survivalen.
Ja.
Ze gaan alleen hard.
Ja.
En waar kom je nu op uit? Wat is eigenlijk de inzoom die ik voor deze mensen dan doe? Is dat ik ga kijken naar de kwaliteit van jouw energie. Dus hoe kun je er nou voor zorgen dat je wat minder survival energie in je leven hebt? En wat meer performance energie.
Ja.
En die magie, die ligt in herstelenergie opbouwen in je leven.
Ja, oké. Okay.
Dus hoeveel herstelenergie heb jij dan?
Ja.
En daar zet ik mensen op aan. En dan kom je eigenlijk weer uit bij die vitaliteit.
Ja.
Want tegenwoordig, hè, is er ook mentale kracht. Zeker ook, hè, in die jaren vanaf 2010 heb je ook een soort van trend gezien dat mentale kracht ook door speciale eenheden is opgepakt. En dat is top, hè? Begrijp me goed, want er zijn ongelofelijke kernwaarden zitten hierin.
Ja.
Alleen ik moet ook eerlijk daarbij zeggen dat het er ook wel op lijkt dat het een klein beetje de kant op is gegaan dat het allemaal, zeg maar, die extreme kant moet hebben. Okay. Dus wat wil ik eigenlijk zeggen?
Ja.
Ja, mentale kracht, dat is niet lullen maar poetsen. Pijn is fijn.
Ja. Hè?
Bloed is goed.
Oh,
dan krijg je van die uitspraken als rammen met je kadaver. Hè? Nou, dat zijn allemaal van die uit. Ja, maar dat is ook defensie. En dat zijn ook waardevolle dingen die mensen kunnen leren. Begrijp me goed. Maar waar ik naartoe wil is, die mentale kracht, als je dan dingen haalt, hè, en je zet door, ja, en je laat discipline zien, dan ben je stoer.
Ja.
Nou, dat is ook voor een gedeelte zo.
Ja.
Maar waar ik ook mensen op aanzet, is dat dat niet alleen stoer is, maar dat als jij goed voor jezelf kan zorgen, je kan ook herstel inzetten, dat dat net zo stoer is.
Nou, je had het er ook over, ik weet niet of dat hetzelfde is, waar je het nu over hebt, maar over hard skills en soft skills.
Mm-hmm.
Want ik denk dat als het over stoer gaat, dan lijken de hard skills wel eens heel stoer. Maar ik vind het veel stoerder als mensen ook die soft skills goed beheersen.
Ja.
Hey, ik hoor het al. Jij kan hier, over 3 uur zitten we hier nog. Dat gaat niet goed. Je bent een enthousiaste vogel. Ik moest wel lachen. Ik sprak even met mijn collega's hier buiten van God en Michael Kortekaas die komt. En heb jij nog vragen voor hem? Dus ze zat zo na te denken. Ze zegt, nou, die gozer, dat is zo'n ongelooflijk blij ei. We zitten tegen West-Friesland aan. Hè?
Ja, mooi, dat is goed.
En ik ben wel eens benieuwd, wat drives hem nou? Wat is nou zijn persoonlijke drive? Hoe komt hij zo blij? Waarom springt hij als een blij ei door deze wereld?
Mm-hmm.
Hoe zit dat? Ben je zo blij? Of ben je aan het performen? Nee, hoe zei je dat ook weer net?
Ben je aan het performen? Nee, dit is wie ik ben, Ko. Want anders kan ik het ook niet.
Kijk, ben je altijd al zo geweest?
Ja.
Want je had het net dat je, toen je jong was, de LTS, want je sprong toen al alle kanten op.
Ja, ik zit gewoon hoog in mijn energie. Dat kan ik niet onderkennen. Kijk, en het is ook wel, denk ik, de kunst om dat vol te kunnen houden. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, in die 30 jaar dat ik mijn werk doe, zit ik helemaal op mijn plaats ook.
Ja.
Dit is wie ik ben en wat ik doe.
Okay,
ik werk met mensen. Ik vind het leuk om mensen blij achter te laten ook. Ik ben er zelf gepassioneerd over.
Ja.
Het lukt ook, hè, zonder sterrenlures.
Ja, nee, zeker.
Maar het lukt ook
het
heel goed.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een wederkerigheid die daar dan in zit. Ja, en het is ook niet in de laatste plaats, kom ik weer terug op waar we het al een tijd over hebben.
Uh-huh.
Ik doe ook practice what I preach.
Ja.
Dus het is nu vrijdag.
Ja.
En ik heb zometeen nog één lezing. Maar vrijdagmiddag is mijn sportmiddag. Hè, om 4 uur.
Weet je dat ik al moe van je word als ik naar je kijk? Die filmpjes en dingen. Man.
Ja.
En dat vind ik alleen fantastisch. Maar ik ga hier toch op in. Want ik stel vaak mensen de vraag, stel je hebt nog een half uur te leven. Het is niet te binnen, maar er komt een meteoriet op ons af of je krijgt een ongeluk. En is het dan inderdaad zo dat jij dan omkijkt en dan denkt, ik heb niks gemist? Want we hadden het er net over, voordat we hier begonnen, dat we allebei muzikanten zijn. Je wil gewoon drummen eigenlijk, korte kaas.
Ja. Nee, natuurlijk ook. Ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Ik heb ook in mijn leven soms bewuster, soms onbewust. En soms is het natuurlijk ook voor mij gekozen dat je richtingen opgaat.
Ja.
En als ik terugkijk, dan had ik ook muziek maken had ik ook heel gaaf gevonden.
Ja.
Hè, waar ik altijd ook heel duidelijk in ben. Ik ben altijd opleidingskundige geweest. Hè, dus ik heb getraind.
Ja.
Ik ben nooit operationeel geweest binnen politie en defensie. Dat had mij ook heel gaaf geleken.
Ja.
He, dus gewoon executieve dingen doen.
Ja. Ja.
Dus dat, nu noem ik al 2 dingen op. Ja. Waar ik op terugkijk. Waar ik denk, dat had ook hartstikke leuk geweest.
Ja.
Maar om eerlijk te zeggen, dat is wel, als ik dan echt kijk naar wie ik ben.
Ja.
Omdat ik op mijn 16e al wist, ik wil naar het CIO's toe.
Ja.
Heb ik wel die lijn aangehouden.
Ja.
En dat, daar ben ik wel heel blij mee.
Ja, ik geloof niet dat jij je best hoeft te doen om een enthousiaste spreker te zijn op een podium.
Geen enkel probleem. Nee. Durf ik echt te zeggen ook. Ik ben wie ik ben.
Ja.
Dat wordt ook vaak zo geëvalueerd. Hè? Ja. Dat je authentiek bent.
Ja.
En dat is ook waarom ik ook best veel lezingen kan geven. En waarom ik ook met mensen snel ook in gesprek kan zijn. En dat we het leuk kunnen maken met elkaar. Ik zeg altijd leerzaam met een glimlach. Want dit is wie ik ben.
Ja.
En het kan je ook niet bevallen. Dat is ook natuurlijk zo. Maar dit is wie ik ben en waar ik voor sta.
Ja, nou, dat doe je gewoon hartstikke goed. Hey, en we gaan gewoon in onze vrije tijd een lekker een bandje beginnen straks. Met allemaal muzikale sprekers.
Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
Er zijn er meer van. Ja. Dus dat lijkt me hartstikke leuk om nog eens zeker weten te doen. Hey, nog een bucketlist? Heb je nog wat?
Die hebben we zeker. Kijk, dat is ook misschien even een cliché, maar dat is wel ook wat ik zeker wil benoemen. Mijn vrouw heb ik leren kennen op het CIO's. Wij zijn vanaf ons 19e bij elkaar.
Jo.
Dus wij hebben een langdurige relatie. Wij hebben twee echt superkindjes, kan niet anders zeggen ook.
Ja.
Dus de bucketlist, die leven we ook. Want Tess doet het lekker, Finn is lekker bezig. We genieten van hun, wij genieten van elkaar. Als we wat verder opkijken, dan zijn we nu ook wel bezig ook van... ik heb de laatste paar jaar, om mezelf weer uit te dagen, heb ik mijn vaarbewijzen gehaald.
Okay.
En hebben we een bootje gekocht. En ik zie de toekomst wel echt voor me ook, dat ik daar nog wat vaker ook van ga genieten.
Ja.
En dan echt ook een stuk van Europa gaan zien of zoiets.
Ja.
Dus als je één bucketlist hebt, is dat het wel.
Ja.
Dat we daar ook echt met z'n tweeën, als de kinderen zo wat verder weg zijn en ze zijn wat meer uitgevlogen, dat we daar nog meer van kunnen genieten.
Ja, lijkt me een mooi voornemen.
Ja, ja.
Nou, te gek. Hey, we gaan jou nog heel veel op alle podia in Nederland zien. Want
zeker
je bent verschrikkelijk enthousiast. Je hebt een mooi verhaal. En heel erg met wat ik altijd waardeer, met de poten in de klei. Daar hou ik ook van. Mensen die echt uit de praktijk komen en daar enthousiast over kunnen vertellen. En ik wil je gewoon hartstikke bedanken voor dit interview. Dat fantastisch.
Nou, insgelijk. En dank wel voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan.
En een fijne samenwerking natuurlijk.
En de behouden vaart dan uiteindelijk.
Ja, behouden vaart. Ja, mooi. Okay. Dankjewel.
Dit was podcast De Spreker. En over 2 weken zijn we weer met een wederom inspirerende spreker. Tot kijken.